Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martien Dolander.
Beste luisteraars, in deze uitzending staan we stil bij de catechetische methodiek van priester Poppe. Met zijn tijd-eigen accenten, maar ook met tijdloze ideeën die in gewijzigde omstandigheden even toepasbaar blijven. De vitale context is deels veranderd, maar de onderliggende visie blijft wel degelijk dezelfde. Christen zijn is in elke tijd, in essentie, identiek. Het gaat om hetzelfde evangelie en dezelfde Christus en dezelfde kerk rond Petrus. Priester Poppe heeft een catechetische methode uitgewerkt met een pedagogische doelstelling. Hij wil namelijk kinderen van jongs af aan vertrouwd maken met de gaven en de vereisten van een intens christelijk leven. De Eucharistische kruistocht was daartoe de geëigende weg. Hoe ambitieus zijn plan wel was, bleek uit het feit dat hij vooral in zijn laatste levensmaanden verwachtte dat de EK het hele godsdienstige leven in Vlaanderen zou vernieuwen. Die vernieuwing moet gebeuren door de deelname aan de Eucharistie en het verlangen om de genade van de Eucharistie te laten doordringen tot in het dagelijks leven. Gebed, versterving, getuigenis en inzet zijn de speerpunten van een kruistochter. Het woord wordt omgezet in de daad, met een hart dat door Jezus' hart veroverd is. Maar laten we eerst even teruggaan naar de beginperiode van de EK. In 1920 werd in Averbode een nieuw kinderweekblad boven de doopvont gehouden, Zonneland. Het doel was om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en hen op een heel toegankelijke manier de weg te tonen naar de Eucharistie. De Norbertijnen van Averbode ontwikkelden een groots plan om de 20.000 kinderen die op Zonneland geabonneerd waren te betrekken in een nieuwe werking die ze de Eucharistische kruistocht noemden en die inhoudelijk, maar ook qua opzet, zou gelijken op de Croisade Eucharistique die 5 jaar eerder in Frankrijk was gesticht door Pater Bessière, Jezuïet, en de Knights of the Blessed Sacrament, de beweging die in Engeland was gesticht door Pater Lester, ook een Jezuïet, voor de oorlog 1914-1918. Om de EK uit te bouwen, vroegen zij de medewerking van priester Poppe, die pas zijn Eucharistisch catechistenboek had gepubliceerd. In zijn antwoordbrief aan pater Basilius van Malen geeft priester Poppe in enkele lijnen weer hoe hij de Eucharistische kruistocht ziet en hoe de EK kan beantwoorden aan de visie van paus Pius X om gelovigen aan te sporen tot een veelvuldige communie. Hij schrijft het volgende. Eerwaarde pater, uw uitnodiging om mee te werken goed ontvangen. De Eucharistische kruistocht laat me niet onverschillig. Schrijf me dus wat ge van mij verlangt, ik zal doen wat ik kan. Doch ik ben nog altijd ziek en werk slechts bij pozen van op het bed. Ik werk dus mee, maar vrij en niet regelmatig. Wat de Eucharistische actie betreft, Ik streef er vooral naar om de heilige communie te helpen werken in het leven van de kleintjes. Daar werd tot nu toe weinig aandacht aan besteed, nietwaar? Niet enkel veelvuldig communiceren, maar daarbij de heilige communie beter leren benutten door de communicantjes. Het leven van de kinderen ook mariaal helpen worden is een bekommernis die nauw samenhangt met mijn eucharistische betrachtingen. Daarmee weet u genoeg, hoop ik. Ik bid voor uw onderneming en zeg u mijn beste hulp toe. De aftrap werd gegeven en er kwam een enorm vruchtbare samenwerking tot stand. De fundamenten van de EK werden gelegd en de pijlers werden opgetrokken. De Eucharistie, het gebed en de versterving zouden deel uitmaken van het pastoraal en catechetisch project om een nieuwe, sterke generatie christenen op te leiden. De godsdienstlessen moeten kindgericht zijn en bevattelijk. De kille catechismustheorie wordt best weggelaten om een krachtige zin voor gebed en offer aan te leren. De basishoudingen van eerbied, gehoorzaamheid, zelfbeheersing, naastenliefde en liefde voor God en de kerk zullen ingeoefend worden. Catechese moet leiden naar een spontane, evidente geloofspraktijk. Daar gaat een geloofsopvoeding mee gepaard, die uiteindelijk een permanente geloofsvorming wordt. Priester Poppe hecht ontzettend veel belang aan de zorg voor het persoonlijk geloofsleven. Het is een vuur dat je brandend moet houden. Vandaar dat gebed, deelname aan de Eucharistie, geestelijke lectuur, het samenkomen en uitwisselen met geloofsgenoten van kapitaal belang zijn. Daar zet hij op in. Met de tijd vertakte de EK zich naar specifieke doelgroepen en evolueerde daardoor naar een dragende structuur die zowat alle leeftijdscategorieën omvatte. Zo ontstond er naast de EK voor kinderen de EKF voor fabrieksmeisjes, de EKH voor hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten, de EKS voor priesters, de EKN voor normaalschoolstudenten en de EKO voor onderwijzers. Kinderen werden onderverdeeld in min- en plus-14-jarigen in de EKA en de EKB. Daarnaast werd de EKC voor gehuwden opgestart. Met andere woorden, niemand viel tussen wal en schip. Voor iedereen was er wel een EK-groep te vinden. Tussen 1920 en 1945 waren er een 100.000-tal leden aangesloten. Biograaf Odilo Jacobs schrijft hierover dit. De EK richt zich tot volwassenen, zowel als tot kinderen, en is niet op de eerste plaats een apostolaatsactie, maar wel een opvoedingssysteem. De EK legt met voorliefde nadruk op de rol van de middelares in de vorming van de leden en werkt zoveel mogelijk in de hiërarchische, dit wil zeggen in de parochiale en diocesane kaders. De basisidee uit het evangelie is steeds hetzelfde. Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 18 vers 20, waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden. Dit is de ruwbouw van de kerk. De steunmuren zijn er en hij is de hoeksteen. Dit is de kerk in basic uitvoering, de elementairste versie van een christelijke gemeenschap. De geestelijke thuis die van vitaal belang is voor ieder christen. Deze gedachte neemt priester Poppe zowat overal mee. Je kan nooit op je eentje christen zijn. Wees minstens met twee om de Heer in elkaar te herkennen en te dienen. Elk christelijk samenzijn heeft Jezus in het midden en in hun midden. Priester Poppe zet zwaar in op het stichten en levendig houden van tientallen, honderden en nog meer celletjes met Christus in hun kern. Hij schrijft: het vormen van kernen is ten zeerste aan te prijzen. Het vormen van kernen is een van de hoofdpunten van de EK-methode. En hij noemt ze kransjes, bondgenootschappen, kruistocht van de kinderen, catechistenwerking en zelfs samenzwering ter volmaaktheid. Deze kleine kerkgemeenschapjes aan de basis zijn het primaire weefsel, de levende onderlaag die de kerk mee vormgeeft. Daarop weeft zich het evangelie en de genade, zoals motieven op een batiktapijtje. De creatieve geest die hierop inwerkt is Gods geest. De kerk zal tenslotte zijn werk moeten zijn. De EK-beweging breidde zich ook ver buiten de landsgrenzen uit. In 1946 werd te Rome een centrum opgericht dat het doel had de catechetische en pedagogische ideeën van priester Poppe te verspreiden. Pater van Malen kreeg daarvan de leiding in handen. Oorsprong, methodiek en praktische organisatie van het hele EK-project werden breeduit beschreven en geleerd. Priesters die in de internationale seminaries te Rome studeerden, maakten meteen kennis met Poppe's opvattingen. Het catechetisch gedachtengoed werd als geestelijke bagage meegenomen naar de thuisbasis en geraakte aldus ruimschoots verspreid over de 5 continenten. In Nederland ontstond de beweging reeds in 1920 en verenigde alle katholieke groeperingen onder 1 noemer. De EK verbond de bestaande organisaties vanuit eenzelfde optiek en dynamiek, namelijk het christelijk leven te bezielen met en vanuit liefde voor de Eucharistie. De EK vergroeide met bestaande kerngroepen van katholieke sociale actie. Er werden EK-huizen opgericht waar fabrieksmeisjes een geestelijke thuis konden vinden om als jonge christenen in het arbeidersmilieu staande te blijven. De bisschoppen van Nederland, in het bijzonder monsieur Frenken en monsieur Hopmans, ondersteunden elk geloofsproject dat haar inspirerende basis vond in de EK. Geloofsonderricht, catechese en opvoeding worden in 1 adem genoemd. Voor priester Poppe staan ze op 1 lijn. Kennis en inzicht moeten namelijk leiden naar en tot een consequente geloofspraktijk. In zijn boek De Eucharistische Methode zet priester Poppe de beginselen van het godsdienstonderricht uiteen, dat in wezen een pedagogisch project beoogde. De inleiding staat op naam van kardinaal Mercier, die het meteen een meesterwerk noemt. De Eucharistische Methode onderbouwt het hele godsdienstige opvoedingssysteem in het lager onderwijs in Vlaanderen. De kernideeën vormden de basis van het godsdienstig programma voor de lagere scholen. Ja, dat is de titel. En dat gold als leerplan voor het vak godsdienstonderricht en werd door de Belgische bisschoppen geïmplementeerd, dus verplicht opgelegd. Priester Poppe legt uit: wat is de Eucharistische catechese als opvoedingsmethode? Het is niets anders dan een opvoedingssysteem dat de Heilige Eucharistie als hoofdmiddel heeft. Het is een katholieke pedagogie die theoretisch en praktisch rekening houdt met de waarde van de bovennatuurlijke en de natuurlijke opvoedingsmiddelen. Deze moeten door de genade bezield, verheven en vruchtbaar gemaakt worden. In 1923 schrijft priester Poppe in grote trekken een aantal basisideeën in een pedagogische studie uit, onder de titel Catechese en opvoeding. Helaas heeft hij zijn werk niet kunnen voltooien. Meer dan 20 jaar later zou het studiewerk door Odilo Jacobs worden uitgegeven. Zelf beoordeelt Jacobs het werk als een minstens zo waardevol document als de eucharistische methode. Priester Poppe gaat midden in het spanningsveld staan van weten en geloven. Zuivere kennisoverdracht is eenzijdig en blijft vaak hangen in de theorie. Er volgt amper een praktijk op als er geen zicht is op de toepasbaarheid ervan. Begrip wekt nog geen enthousiasme. De instemming met de waarheid of de juistheid van een inzicht moet ook van binnenuit komen, vanuit het hart. En het hart ligt op een andere plaats dan het verstand, een beetje dieper. Een ander gebied in de hersenen wordt geactiveerd, om het sec te zeggen. Als het over religieuze kennisoverdracht gaat, dan geldt dit des te meer. Beide niveaus zijn onderling verbonden. Mocht dat niet zo zijn, dan blijft zowel het ene als het andere niveau zonder gevolg. Het dooft uit. Kennis zonder meer is levenloze boekenwijsheid en vergaat tot stof en as. Een emotie alleen is even dor en onvruchtbaar, want is dikwijls vluchtig en een beetje moerassig. Het mist stevigheid en de standvastigheid waarop geloof moet staan en steunen. Priester Poppe weet beide in zijn godsdienstpedagogie op sublieme wijze te verenigen. Geloof moet verantwoord zijn. Geloof kan aan jou bepaalde eisen stellen die inzet vragen en soms tegen je aanvoelen ingaan. Geloof moet steunpunten vinden in de kennis van de geloofsinhouden. Anderzijds moet er ook een beleving zijn, een event, een gebeurtenis die je blij maakt, verlicht, hoop, liefde, vertrouwen schenkt. Er moet ontmoeting zijn, eenheid, gemeenschap, kerkervaring. De theorie is de aanlooproute, de beleving is de sprong. Deze kernideeën ontrollen zich tijdens zijn stage als seminarist in de parochie Sint-Jan-Baptiste te Gent. In de zondagschool bereiden de 11-jarigen zich voor op een eerste communie. Het vinden van een juiste methodiek is voor hem een ware leerschool. Hij wil hen brengen naar de ontmoeting met Jezus in de Eucharistie. Wat een uitdaging! Het woord moet leven wekken. De catechese mag niet blijven haperen in de uitleg, en dat is het dan. Catechese moet leiden naar instemming. De kinderharten moeten stilletjes ja kunnen fluisteren. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik wil Jezus graag in mijn hart ontvangen. Pas dan heeft de catechese haar doel bereikt. Zijn uitgangspunten zijn vrij eenvoudig. Hij schrijft dit: studie op zich is ontoereikend om geloofswaarheden te doen aannemen, te doen beminnen en te beoefenen. Het is een punt van ons heilig geloof dat de genade ons daartoe nodig is. Gods licht en Gods kracht. Een goede catechese ontsnapt aan een onberispelijke voorbereiding. Een goede catechese laat speel- en leefruimte voor God en dus voor het kind. Hetgeen zal slagen is waar je zelf als catechist niet in slaagt. Het domein van God is het domein van God. En daar gaat het vrij, ongecontroleerd en speels aan toe. Daar bemint hij en doet wat hij wil. Een goede catechese heeft daar weet van. Is niet voorverpakt en afleverbaar, maar laat alles nog op een kiertje, zodat het licht en de lucht er nog in kan, zodat de geest kan binnenkijken en binnenwaaien. Priester Poppe moedigt aan om die ruimte helemaal vrij te houden voor hem, voor de geest. Hij schrijft: ons verstand is als een kleine huislamp, vergeleken bij het goddelijk zonlicht van de genade. Het licht, de gloed, de kracht moet komen van de genadezon, het leven van Jezus. Wij hangen af van de genade met geheel ons zijn en doen, ieder moment van ons leven. Dat wil zeggen, van die voortdurende mededeling van het leven van Jezus aan onze natuur, aan onze vermogens en onze daden. En hij besluit: heilig uzelf voor de kinderen, opdat ook zij in waarheid geheiligd mogen zijn. Hij laat zich hierbij inspireren door Jezus' hogepriesterlijk gebed van Johannes hoofdstuk 17, vers 19. Heilig uzelf voor de kinderen, opdat ook zij in waarheid geheiligd mogen zijn. We gaan hier even onderbreken met een stukje muziek. Tot straks.
Oh,
de eerste steen van de bouwconstructie is gelegd. De hoeksteen, zeg maar, die de verbondenheid met Christus is. Zonder de relatie met Christus is er geen leven als christen mogelijk. Logisch toch, een plant zonder water droogt gewoon uit. Een twijg die van de stam af is, gaat binnen de kortste tijd dood. De nadruk komt op de ervaring te liggen, de ervaring bemind te worden en belangrijk te zijn in Gods ogen. Op basis van zijn eerste catechese ervaringen in Gent zal priester Poppe de opvattingen omtrent een doelgerichte catechese verder uitwerken. Eerst in Bourlet, later in de parochie Sint-Coleta en daarna nog meer verdiepend naar de EK-werking toe in Moerzeke. Daar wordt de grote hoeveelheid intellectuele bagage uitgeladen en werkt hij in de stilte van zijn kamer met hart en ziel aan de uitbouw van de Eucharistische kruistocht. Met een scherp psychologisch inzicht gaat hij op zoek naar de vele aangrijpingspunten in het leven van kinderen waar de boodschap op kan geënt worden. Hij is tegelijk theoloog en pedagoog die hun gedragingen analyseert met de bedoeling ze te beïnvloeden en te richten. Hij heeft een beeld van wat jonge christenen kunnen zijn en wil hen met dat doel morele principes, waarden en gedragingen aanleren. In zijn boek Catechese en opvoeding voor catechisten en in de leesboekjes voor kinderen, waaronder Zonnestraaltjes en Bij de kindervriend, is hij uiterst concreet als het gaat over het toepassen van geloofsinzichten. Priester Poppe gaat uit van de volgende vaststelling. Hij schrijft: gelegenheid tot godsdienstige vorming heeft niet ontbroken. Er was godsdienstig onderricht genoeg. Maar er ontbrak godsdienstige opvoeding. De catechese heeft geen christenen gevormd. De catechismusles heeft niet geleid tot christelijk leven. Daar ligt het grote tekort in ons katholiek opvoedingswezen. Dat moet veranderen. Dat moet verbeteren. Anders zal de wereld voort wegzinken, al kregen wij de beste katholieke minister voor onderwijs, en al voegden wij nog 2 maal zoveel uren godsdienstonderricht aan het uurrooster toe. Bemerk dat het kerkbeeld en het wereldbeeld in Poppe's visie ineen verstrengeld zijn. Kerk en wereld bestaan niet naast elkaar, maar zijn in feite 1 groot bekeringsterrein. De hele mensheid is gered door Christus en die boodschap moet verkondigd en geloofd worden. Missionering is niets anders dan bewustmaking van de heilsfeiten en van de ultieme en universele zingeving door Christus gebracht. Bovendien moet deze uitspraak gesitueerd worden in een tijd waarin de godsdienstlessen feitelijk gereduceerd werden tot catechismuslessen, met andere woorden, geloofswaarheden waren er om klakkeloos van buiten te leren. Dit in een systeem van vraag en antwoord en onderverdeeld in lijstjes per leeftijdscategorie. Puur geheugenwerk dus, en wie minder snel is in onthouden, is bij gevolg een minder goede leerling. Eenzijdiger en onvollediger kan het niet. De zwaksten worden er nog zwakker door en de slimsten lijken wel de meest katholieken. Daar wil priester Poppe een voetje voor zetten. 70% van de godsdienstles komt neer op geheugentraining. Er is niets mis met het overdragen van geloofskennis. Je moet tenslotte wel weten wat er te geloven valt. Alleen die eenzijdigheid is een valkuil. geloof doorgeven is tegelijk opvoeden in geloof en de genade er doorheen laten gaan. Niet alles zelf willen doen, maar Jezus laten doen. In Catechese en opvoeding schrijft hij het volgende. Wat is een godsdienstige opvoeding die geen rekening houdt met de genade? Een veld zonder dauw en zonder regen, een akker duchtig omgeploegd en rijk bezaaid, waarover nooit de zon schijnt. Het echt christelijk leven kan er niet gedijen. Ons christelijk jeugdland is een zonneland. Onze zon is de hostie, haar stralen zijn de genade. Ze gieten hoger licht en groeikracht over ons uit en over ons opvoedingsveld. Wij ook zullen ploegen en zaaien, o ja, maar de hostie zal wasdom brengen. En wij zullen Jezus laten groeien, eerst in ons. Dan zullen wij Jezus vormen in onze kinderen, door Jezus. Tot daar het citaat. De methode van priester Poppe grijpt terug naar positieve ervaringen, die van leerkrachten, die van moeders, die van heiligen en vooral die van Jezus, de catechist en opvoeder bij uitstek. Hij schrijft: we zullen te rade gaan bij die leraren bij wie catechismus en opleiding het innigst samengaan. We zullen voor eerst nederig de geest en de methode van onze goddelijke opvoeder Jezus gaan opvangen in zijn onvergelijkelijke, volmaakte en doeltreffende evangelie-catechese. We zullen daarna de naglans van Jezus-catechese gaan bewonderen in die van de heiligen en nagaan hoe de heiligen hun godsdienstonderricht hebben opgevat. Ten slotte zullen wij de katholieke moeders afluisteren, zij die zo vindingrijk en zo praktisch zijn in hun moederlijke catechese bij hun kleintjes. De synthese van die ervaringen wordt meeverwerkt in de vernieuwde godsdienstpedagogie die hij voor ogen heeft. Priester Poppe legt de fundamenten van een geïntegreerde catechese die uiterst sterk op het jonge leven is betrokken. Het valt daarbij op dat hij telkens de actoren noemt: de leraars, de catechisten, de ouders, hun getuigenis, hun authenticiteit, hun voorleven, ja, hun liefde voor de kinderen is absoluut prioritair in het proces van de geloofsoverdracht. En priester Poppe vindt dat er meer dan genoeg redenen zijn om een eigen katholieke pedagogische methode te ontwikkelen. Hij laat het niet aan anderen over. En zonder een blad voor de mond te nemen, schrijft hij: Förster, William James, Baden-Powell, Montessori en meer andere helden uit het moderne Pantheon schatten wij hoog in vanuit natuurlijk opvoedkundig oogpunt. En toch zullen hun namen hier weinig voorkomen en ook niet hun leermiddelen. De reden is eenvoudig: wij moeten niet gaan putten aan vreemde bronnen als we zelf aan de bron der levende wateren zitten. De grote modernen kennen de genade niet, of houden er in de praktijk te weinig of geen rekening mee. Nog eens, wat is een godsdienstige opvoeding die geen rekening houdt met de genade? De kracht van Poppe's visie op opvoeding zit in de religieuze dimensie van zijn opvoedingsstrategie. Hij zal religiositeit incalculeren in een globaal pedagogisch project. Kinderen moeten ook in een spirituele groei begeleid worden. Onderwijs zal niet enkel voorzien in intellectuele, sociale en pragmatische vorming, maar evengoed in vorming op vlak van zingeving en geloof. In het katholiek onderwijs moet de aandacht zelfs op de eerste plaats gaan naar de geloofsopvoeding. Het vak godsdienst prijkt dus bovenaan de lessentabel. Dat godsdienstig leerproces is een leefproces. En de sterkte hiervan zit in het aanwenden van wat priester Poppe de bovennatuurlijke middelen noemt. De bovennatuurlijke middelen zijn ook leermiddelen. En hij verstaat daaronder op de eerste plaats de sacramenten. Daardoor wordt het opvoedkundig gebeuren verruimd met een inbreng van buiten de school op zich, met name vanuit de kerk. Die externe input, tussen aanhalingstekens, want het is ook intern uiteraard, maar die input versterkt het intern leerproces, hetgeen zich in de lessen afspeelt. De school is geen eiland, dat begrijpen de kinderen onmiddellijk, maar is met de wereld rondom de school verbonden. Het gaat zelfs nog verder. In de katholieke school wordt de onderwijstaak en de onderwijszending van de kerk gerealiseerd. Kinderen hoeven bij wijze van spreken de straat niet over te steken naar het kerkgebouw aan de overkant. Dus de kapel is in de school, zelfs centraal gelegen. Heel de opvoeding wordt ondergedompeld in de katholieke levensvisie. Het onderwijs heeft een specifiek karakter. Daardoor wordt openheid gecreëerd voor de genade. De essentie in de opvoeding is dat God mag inwerken in het leven van de kinderen en de jongeren. Zo ziet priester Poppe het katholiek opvoedingsproject. Hij schrijft: de opvoeding is de alzijdige vorming van het kind tot het leven, en wel tot het ware leven, het christelijke, katholieke leven. Alle lessen moeten, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de godsdienstige vorming van het kind samenwerken. Gelijk elke daad van het kind moet opgenomen worden in zijn godsdienstig leven. Elke les blijft haar eigen naaste doel nastreven volgens hun eigen methode, maar ze moet streven naar en samenwerken tot de godsdienstig, zedelijke vorming van het kind als naar haar eind- en hoofddoel. Zijn visie op het katholiek onderwijs is circulair. Begin en eindpunt raken elkaar. Opvoeding is geloofsopvoeding, persoonlijke ontplooiing is vooral spirituele groei. Kennisverwerving mag niet in conflict komen met religieuze vorming. Het gaat erom stevige christenen te vormen die tegen een stootje kunnen en die in staat zijn om te gaan met kritiek. Christenunie, stabiliteit en middelpunt diep ligt op de bodem, waardoor ze wel kunnen wankelen, maar nooit vallen of zinken. Zoals een boei op zee, zeg maar. Of zoals een Formule 1-wagen. Hoe lager het zwaartepunt, hoe veiliger. Poppe's opvoedingsideaal is ambitieus en groots. Dat is niet te verwonderen, omdat zijn ideeën volledig stroken met zijn visie. Christen zijn is een totaalbeleving, religieus en moreel, met haarfijne consequenties tot in je dagelijks leven. Christen zijn wortelt diep in de grond van je bestaan. Christen zijn is een antwoord op de existentiële vraag naar het waarom en waartoe van alle leven. Poppe's denken is inclusief, omdat de christelijke boodschap universeel is. Toch gaan sommigen ervan uit dat hij exclusief denkt. Alleen overtuigde christenen hebben het bij het rechte eind. Wie niet, of nog niet, zover is, zal er best naar streven. Het lijkt wel in contrast te staan met de profilering van de katholieke school van vandaag als katholieke dialoogschool. Maar is dat wel zo? Ook in Poppes tijd werd het katholiek onderwijs bevraagd. Toch zijn de roots dezelfde gebleven. De geloofsverantwoording in gesprekken of discussies of het eenvoudige levensgetuigenis is nog steeds hetzelfde. De evangelische basis is niet anders en de kerk is er ook nog steeds. We denken dus best niet zwart-wit. Elke tijd en elke generatie vult het gegeven van de onderwijstaak die wij als christenen hebben steeds opnieuw in. Zullen we dan christenen vormen zoals priester Poppe het bedoelde? Nee, we zullen mensen vormen met open geesten die het christelijk geloof zien als een mogelijk zingevende basis in hun leven. Zonder dat het opgelegd wordt, maar in vrijheid van beslissen, en ze zullen daartoe de nodige begeleiding ontvangen. Christen worden is een heel persoonlijke keuze. Jij beslist zelf of je Christus wil navolgen. Dat kan niemand in jouw plaats doen. We gaan er even tussenuit met een stukje muziek.
Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen? En op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes, de kruispunten naar links of naar rechts, maar ook om het kleine van alle dag. Alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot. Van het totaal op u vertrouwen. Ontbreekt het mij aan geloof. Hoor ik nu bij de lauwen. U roept mij. Maar het ontbreekt mij aan kracht. Om te antwoorden, Heer. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen, als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband? Wereld om me heen. Waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot. Van het totaal op u vertrouwen. Ontbreekt het mij aan geloof? Hoor ik nu bij de laatste. Thank you.
catechese moet raken. Daarom moet de catechetische methodiek afgestemd worden op de belevingswereld van kinderen. En daartoe behoort hun emotionele en intellectuele ontwikkeling, hun waardenbesef, hun gewetensvorming, maar ook positieve en of negatieve ervaringen in de opvoeding en het geloofsvoorbeeld van oudere kinderen en volwassenen. Dat zijn basiservaringen die de ontvankelijkheid voor catechese mee zullen bepalen. Het zijn als kleine onthaalruimtes waar gasten worden ontvangen of geweigerd. Catechese moet aansluiting vinden bij de psychologie van het kind en tegelijk alle ruimte geven aan de werking van de Heilige Geest. Priester Poppe heeft er een term voor. Hij noemt het genetische catechese. En hij legt uit: dat is de catechese die de leerstof doet worden in de leerling. De catechese die de leerstof verwerkt in al de vermogens en in het gehele leven van de leerling. De catechese die de leerstof zo behandelt dat ze een stuk leven wordt in de leerling. En hij concludeert: zie daar de catechese van de heiligen in de hoogste mate. De inhoud moet opgenomen worden, geassimileerd, geïntegreerd worden in het leven van het kind. Dat is de bedding en de bodem waarop gezaaid wordt. Maar er is ook nog iets anders. We hebben het daarnet ook aangehaald. Dat niet kan gemaakt worden. Een surplus. De kracht die inwerkt op hetgeen gezaaid werd in de harten van de kinderen, namelijk de genade. Priester Poppe stelt het als volgt voor. Hij schrijft: de catechese van de heiligen is een wonderproduct van zielkunde, mensenkennis en experimentele hoogschatting van de genade. Om die reden is catechese, zoals elke verkondiging trouwens, liefdewerk. De zaaikracht van het woord is de liefde. Hij schrijft: de catechetische leerstof wil dikwijls, naar de eis van het mysterie, door bewondering en liefde aanvaard en toegeëigend worden. Daarom moet een catechist de kinderen die hem of haar zijn toevertrouwd kennen, graag zien en bij Jezus brengen. Hoe belangrijk de persoonlijke geloofsbeleving is van de catechist kan niet genoeg benadrukt worden. Je kan maar doorgeven wat je zelf ontvangen hebt en waar het hart van vol is. Daarom zijn, citeer even terug priester Poppe, geestelijke lezing, meditatie, innerlijk leven en voorbeeld zijn geen vrije of overbodige elementen voor het welslagen van de godsdienstige opvoeding. Ze zijn hoofdvoorwaarden, ja zelfs grondoorzaken van alle blijvend welslagen. Ze zijn het unum necessarium. Dat is de leer van de heiligen, dat is de les van onze persoonlijke ervaring. En daarom zal de catechist, zo schrijft hij, samenleven met hem, met een hoofdletter, want Christus is uw leven, Colossenzen 3:4, Christus vita vestra, en mihi vivere Christus est, leven is voor mij Christus, Filippenzen hoofdstuk 1:21. Priester Poppe noemt dit geen randvoorwaarde, alsof het iets bijkomstig is, maar de hoofdvoorwaarde voor een nuttige catechese. Heiligheid is niet optioneel, maar onontbeerlijk. Men kan niet overtuigend zijn als men zelf niet overtuigd is. Het gaat over het basisvertrouwen. Christus is de weg, de waarheid en het leven. En catechese gaat niet alleen over hem, maar gaat ook door hem, door zijn hart. Hij is toch wel betrokken partij, of niet? Daarom is het van belang dat de catechist Jezus lief heeft. Met een liefde zoals die van Maria Magdalena die hem zoekt, een Petrus die hem toeroept, een Johannes die tegen hem aanleunt. Dat kan vroom klinken, maar is alles behalve soft. Het leven van een christen speelt zich af in de nabijheid van God. Ze zijn nooit echt ver van elkaar verwijderd. Jezus zei het zo: wie mij ziet, ziet de Vader. Dus wie een christen ziet, zou tenminste een glimp van hem moeten opvangen. Een glimp, een glitter, een vonkje, een strookje licht. Hoeft niet groot te zijn, als het er maar is. Christenen moeten Christus reflecteren, zegt priester Poppe. Daarvoor moet je wel met hem, Christus, hoofdletter, samenwonen. Op hetzelfde adres in de straat waar ook de stilte woont en de armoede. Dat is in je eigenste binnenkant, het enige plekje op de wereld waar hij met jou samen huist. Niemand kan trouwens zeggen dat hij of zij niet de stilte kent of niet arm is. Een klein beetje zelfkennis volstaat. God is voor iedereen, zonder uitzondering, ontmoetbaar. Geloofsopvoeding begint thuis. Ouders zijn de eerste catechisten, dragers en doorgevers van geloof. Priester Poppe heeft het over moederlijke catechese, die gebeurt spontaan, in een eenvoudige taal, de taal van de mama's, met veel beeldspraak en in een sfeer van liefde, geborgenheid en veiligheid. Voor hem zijn dit de basiskenmerken van elke goede catechese. De moeder-kindrelatie die steunt op vertrouwen is de voedzame bodem voor de geloofsoverdracht. Moeders, en vaders uiteraard ook, kunnen bijzonder inventief zijn om sociaal aanvaard gedrag aan te leren. De veruit meest efficiënte methode is die van het affirmeren en bekrachtigen van goed gedrag door de beloning. Odilo Jacobs, Poppes biograaf, bevestigt dat deze Poppes visie is op geloofsopvoeding. Het gaat er namelijk om kinderen positieve ervaringen bij te brengen en hen hierin te bevestigen. Want omne vivum ex vivo, alleen leven baart leven. In diezelfde lijn moeten we het volgende begrijpen. Hij schrijft: wij klagen erover dat mensen zondags niet meer naar de mis komen. Dat zelfs op de buiten de mis verzuimd wordt. Dat zelfs de kinderen daarin het voorbeeld van hun ouders navolgen. Welnu, maakt uw kerkelijke diensten aantrekkelijk. Maakt uw kerk de kinderen lief. Laat uitleggen, laat meezingen, laat meezeggen. De kinderen zullen komen, begrijpen en getrouw blijven. En de ouders zullen komen kijken en luisteren naar de kleintjes. Mogen het passief stelsel plaatsmaken voor een meer actief deelnemen aan de liturgische diensten en een meer verstandig meeleven met het kerkelijk leven. Onze schooljeugd zou er zeer gebaat mee zijn en Christus erdoor verheerlijkt worden. Deze profetische woorden klinken ver voor het aggiornamento van het Tweede Vaticaans Concilie. Actieve deelname aan de liturgie verdiept en confirmeert hetgeen in de catechese werd geleerd. Begrijpen en beleven horen voor priester Poppe gewoonweg samen. Het ene versterkt het andere. Tot slot wil ik jullie graag laten delen in een pareltje van bemoediging voor elke catechist. Daarin schrijft hij zijn grote waardering uit voor ieder die Christus wil verkondigen. In een antwoordbrief aan Maria Francisca van Leer, een catechiste uit Amsterdam, lezen we het volgende. Maria Francisca, zus, laten we klein zijn en met ernstige kinderogen naar de hostie kijken. Een catechist is een vrucht van de hostie, een kind van kruis en altaar. Een kind van Christus en juist daardoor een geestelijke moeder van de mystieke Christus, een zielenmoeder. Een catechist, geboren uit het lam en gevoed door zijn bloed en gegroeid uit de hostie, wordt een Ancilla Domini, een volbrengster van zijn wil, een uitvoerster van zijn plannen. Ga u voeden met de hostie. Ga uw ogen voeden en uw hart. Voed u voortdurend met dat altijd voedende voedsel. En ga hem dan voeden, hem in al zijn ledematen. O, mochten alle catechisten Maria's leven begrijpen, in haar volste afhankelijkheid en gelijkvormigheid leven. Wat zouden ze vruchtbare moeders worden en groot bekeringswerk verrichten. Woorden voeden maar als de ziel van de catechist is gevoed.